Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Goedemorgen, dit is de ochtend bij Radio Maria.
Van harte een goede ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Het is vandaag 16 september en ik zal u tot aan de laude graag gezelschap houden in dit ochtendprogramma. Op 16 september gedenkt de kerk de heilige Cornelius. De heilige Cornelius was een paus uit de derde eeuw. Hij leefde in een periode van christenvervolging. Hij is uiteindelijk niet de marteldood gestorven, maar wel van ontbering omgekomen. Hij is maar 2 jaar paus geweest. Maar de heilige Cornelius wordt ook in ons land, hier in Vlaanderen, in bepaalde parochies vereerd. En we zullen daar dadelijk in ons ochtendprogramma een gesprek over hebben met diaken Kurt Vieux van de parochiefederatie Edith Stein te Marken. Binnen die parochiefederatie, meer bepaald in de kerk van Aalbeke, wordt de heilige Cornelius al sinds vele eeuwen vereerd. Ze beschikken daar namelijk over een tand van de heilige Cornelius. Hoe die daar terechtgekomen is, daar zullen we het misschien nog even over hebben, dadelijk na de muziek. Later in dit programma zullen we ook nog in gesprek gaan met Julie Aerts van Parcum, want zij organiseren dit jaar een processiedag. Voor alle mensen die betrokken zijn bij het organiseren van processies, zeker blijven luisteren. We zullen het daarna ook nog met Julie hebben over een bijzondere reis die ze heeft gemaakt deze zomer. Ze ging op weg naar Santiago de Compostela. We luisteren nu naar muziek en dan hebben we het nog even verder over de heilige Cornelius, die de 21ste paus was in de geschiedenis van de kerk.
Thank you.
en beste luisteraars, met een recent verschenen artikel in Kerk en Leven in Kortrijk over de heilige Cornelius staan we even stil bij zijn leven en daarna ook bij zijn bijzondere verering in Aalbeke. Heel veel over het leven van Sint Cornelius is niet geweten. Hij zou rond het jaar 200 geboren zijn. Kerkvervolgingen waren in die tijd aan de orde van de dag en de christenen werden beschuldigd van alles wat verkeerd liep. Ze waren de grootste slachtoffers. Zowel kleine man als bisschoppen en pausen werden omwille van hun geloof gedood. Tussen 248 en 251 was Decius de keizer van Rome. Hij vervolgde ook de christenen, hoewel hij niet de ergste vervolger was. Hij verplichtte de christenen evenwel niet om hun geloof te verloochenen, maar hij eiste van zijn onderdanen, dus ook van de christenen, om aan de nationale goden van het keizerrijk te offeren. Toch tekent hij in het jaar 250 voor de marteldood van paus Fabianus, de voorganger van de heilige Cornelius. Omwille van de daaropvolgende verwarring en de vervolgingen duurde het maar eventjes 14 maanden vooraleer men een nieuwe paus kon kiezen. Op het moment dat keizer Decius aan de andere kant van het Romeinse Rijk in oorlog was en waar hij zou sneuvelen, profiteerde men ervan om Cornelius tot 21ste paus te verkiezen. Cornelius blonk uit door goedheid, ijver, voorzichtigheid en, Christusindachtig, door een mild begrip en vergeving voor de mensen die, onder vervolgingen en uit angst, het christendom afgezworen hadden, maar na boete en berouw verzochten weer om in de kerk opgenomen te worden. In 252 brak onder keizer Gallus weer een hevige kerkvervolging uit. Paus Cornelius werd aangehouden en voor de rechter gebracht. Toen de vele christenen, onder wie de afvalligen, die door zijn verzoenende houding de vrede hadden teruggevonden, ook voor de rechter opdaagden om Cornelius te verdedigen, deed de rechter een zachte uitspraak. Cornelius werd in ballingschap gezonden naar de havenstad Civitavecchia, ten noorden van Rome. Daar is hij korte tijd later, in juni 253, overleden. Hij was maar een goede 2 jaar paus geweest. Hij stierf niet de marteldood, maar is gestorven uit ellende en ontbering omwille van zijn geloof. En dan staan we nog even stil bij hoe dan Sint Cornelius uiteindelijk in Aalbeke en in onze contraille is terechtgekomen. Want Aalbeke is niet de enige plaats waar Sint Cornelius vereerd wordt. De heilige Cornelius kwam dus om het leven in Civitavecchia, waar hij begraven werd, maar later werd hij naar Rome overgebracht. En dat sloot toen meteen een heiligverklaring in. De opvolger van keizer Gallus was keizer Valerianus. Hij vervolgde ook de kerk en hij zette zich in, of hij stelde alles in het werk liever, om de kerk en de uitoefening van haar eredienst te bemoeilijken. Reliquieën vereren werd verboden. En ook de godsdienstige vergaderingen, de eucharistie mocht niet voorgegaan worden. Dus de christenen begroeven hun heiligen en medechristenen in de catacomben. Maar tijdens de invallen van de barbaarse volkeren liet de kerkelijke overheid de lichamen van pausen, martelaren en andere christenen weghalen opdat ze niet geschonden zouden worden en zo ook de reliquieën van Sint Cornelius. Een gedeelte van het gebeente werd door paus Johannes de VIII aan keizer Karel de Kale geschonken ter gelegenheid van zijn kroning in 875 in Compiègne. Daar is de heilige Cornelius te vereren, maar ook in Corneliemünster bijvoorbeeld, nabij Aken, waar het hoofd en een arm van de heilige bewaard worden. En veel van zijn relikwieën zijn ook in Vlaanderen terechtgekomen. Hij is een van de meest vereerde heiligen in ons land. Hij werd in niet minder dan 98 plaatsen aanroepen. Maar wat dan de noveen in Aalbeke betreft, in Aalbeke heeft men sinds lange tijd een sterke devotie tot Sint Cornelius. De noveen loopt van 16 tot 24 september. En over die noveen zullen we dadelijk dan in gesprek gaan met diaken Kurt. En intussen, beste luisteraars, hebben we diaken Kurt Fieu aan de lijn, uit Marken, als ik het goed heb. Het gaat over de pastorale eenheid van Marken. En daar wordt de heilige Cornelius op een bijzondere manier vereerd. Een goedemorgen, Kurt.
Goedemorgen.
Ja, Kurt.
Ik zit met Kurt, maar ik ben afkomstig van Bellegem.
Ja?
En de Cornelius wordt vereerd in Aalbeke, een van onze parochies van de pastorale eenheid Edithstein.
Ja, pastorale eenheid Edithstein. Het gaat dus om verschillende parochiekerken.
Ja, over 6 bedplaatsen.
Ja. Wilt u een beetje vertellen over uzelf? U bent diaken en u bent afkomstig uit de streek.
Wel, ik ben diaken. Ik woon in Bellegem. Ik ben dus deel van het team, van het pastoraal team hier op de pastorale eenheid. Ik woon hier nu 12 jaar. Ik ben dus 12 jaar hier actief. samen met mijn collega diaken Chris Klaes en onze pastoor Mark Dont en één parochieassistente Mieke.
Ja. En we bellen u natuurlijk vandaag in het bijzonder, omdat op 16 september de heilige Cornelius wordt herdacht in de kerk. En jullie parochiekerk in Aaldbeke heeft eigenlijk een bijzondere verbondenheid hè, met deze heilige. Wilt u daar iets over vertellen?
Wel, Cornelius wordt eigenlijk bij ons in Aaldbeke vereerd sinds 1644.
Okay.
Nee, dat is al een hele lange tijd. Mensen komen dus in de noveen bij ons om koeken te laten zegenen. Vroeger was dat eerder brood. Hè, want Cornelius is eigenlijk, wordt eigenlijk aanbeden en vereerd omwille van kinderen die koortsstuipen krijgen of gehoefde dieren. En dus mensen kwamen vroeger met brood om te laten zegenen om dan aan hun dieren te voederen.
Ja.
Maar die tijd is natuurlijk al lang voorbij. Nu komen mensen eigenlijk koeken zegenen en perentaartjes. En is er eigenlijk altijd zegening in de noveen tussen 14 uur en 16 uur.
Ja.
Dus de noveen begint 16 september en zal dus eindigen op 24 september met een grote Eucharistieviering.
Ja, en ik zag ook dat er aan het... Nee, in het midden eigenlijk van de noveen, op 18 september, ook een koekenworp is. Ja, wat is dat precies?
Ja. Koekenworp is eigenlijk een folkloren gebeuren. Dus er is iemand van onze pastorale eenheid, van onze parochie, die zich verkleedt als de paus Cornelius. En dan boven op een hoogtewerker koeken naar beneden werkt voor de kinderen, waar een lotje in zit en ze dus dan een prijs kunnen krijgen. Dat is eigenlijk verbonden aan de kermis hier in Aalbeke. Die dus ook samenvalt met de Cornelius Noveen.
Ja. En de Noveen, wat houdt die precies in? Is dat elke dag in de kerk dan een gebed tot de heilige Cornelius?
Dus iedere dag is er om vanaf 1 uur 30 tot 16 uur kans tot zegening.
Uh-huh.
Mensen kunnen dan komen. Als er mensen in de kerk aanwezig zijn, doen wij dan een gebed. Dan worden de koeken gezegend.
Uh-huh.
Er zijn ook 3 Eucharistievieringen in de Noveen. We starten met een Eucharistieviering op de eerste dag, op vrijdag om 16 uur. En dan is er één in het midden van de noveen, op woensdag 21 september om 16 uur, voor de mensen van ziekenzorg en het woonzorgcentrum. En dan eindigen we op 24 september met de slotviering van onze noveen.
Ja.
24 september is dit jaar wel een heel bijzondere dag, want mensen weten dat niet, maar onze kerk werd helemaal verbouwd en is de eerste kerk van onze pastorale eenheid die in dubbel gebruik zal gaan.
Okay.
En dus in onze kerk is er nu een kapel, een devotiekapel voor Cornelius gemaakt, waar een nieuw altaar staat die op de slotviering wordt ingewijd.
Ja. U bent zelf al 12 jaar actief in uw parochie. Dus ja, en de traditie gaat eigenlijk al terug naar 1644. In de afgelopen 12 jaar... Is er in uw ervaring veel interesse voor de Cornelius Noveen?
Maar toen ik dat de eerste keer moest doen, ik ben afkomstig van Kortrijk, ik had daar nog nooit van gehoord.
Mm-hmm.
En toen dacht ik, goh, wie zal daar naartoe komen? Maar daar komt heel wat volk op af.
Ja.
En in die 12 jaar dat wij dat nu doen, is dat eigenlijk niet verminderd.
Mm.
Wat wij gezien hebben, vorig jaar hebben we het dus niet kunnen doen in de kerk van Aalbeke, omwille van de verbouwingswerken. En dan hebben we het op vraag van de mensen die komen verplaatst naar een van onze andere kerken om het voor 1 keer buiten de kerk van Aalbeke te doen. En dan is het in Rollegem doorgegaan.
Mm-hmm.
Mensen zijn er echt op behoest om daar naartoe te komen. Ze hebben eigenlijk heel veel vertrouwen in de heilige Cornelius.
Ja, over dat vertrouwen gesproken, wordt de Noveen voor een bepaalde intentie gedaan of is dat voor iedereen persoonlijk?
Ja, dus een Noveen wordt eigenlijk... De zegening van de koeken is voor iedereen persoonlijk.
Uh-huh.
Maar er is ook een mogelijkheid om zich te registreren om dan later in een van de Eucharistievieringen dat wij dan doen in de loop van het jaar ter ere van Cornelius een intentie mee te geven.
Ja.
Ons intentieboek staat daar vol. Hè. De mensen zijn allemaal... Wij vragen de partij om hun probleem, hun vraag, hun zorg mee te nemen en voor te leggen aan Cornelius. Dus wij doen dat nog altijd. Dat is traditioneel bij onze gewoonte.
Ja. Ja, diaken Kurt, heel hartelijk bedankt om ons toch een beetje mee te geven over deze mooie traditie in jullie parochie. En we wensen jullie een mooie noveen toe. Hè.
Dank u wel. I don't know.
Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Intussen, beste luisteraars, heb ik Julie Aerts aan de lijn van Parcoum. Ze is in het verleden al enkele keren op de radio komen spreken, naar aanleiding van verschillende initiatieven van Parcoum. Maar misschien toch wel goed om nog eens even aan de luisteraars jezelf voor te stellen, Julie, en ook wat Parcoum precies is.
Ja, dank je. Goedemorgen, Nele. Ik ben Julie Aerts. Ik werk bij Parcoum. Dat is het museum en expertisecentrum voor religieuze kunst en cultuur. Wij zijn gevestigd in de Abdij van Park in Leuven. Dat is een museum rond religieus erfgoed en ook een expertisecentrum waar we dus advies en begeleiding geven rond het religieus erfgoed. Het erfgoed van kerken, kloosters, zowel onroerend de gebouwen, roerend de objecten als immaterieel de praktijken en de tradities.
Ja, en een van die tradities zijn natuurlijk de processies. Ja, we hebben heel veel verschillende soorten processies binnen de kerk en zeker ook in ons land. En heb ik het goed zo aangekondigd aan de luisteraars dat al diegenen die betrokken zijn bij het organiseren van een processie hun oren goed moeten spitsen tijdens dit gesprek? Want we gaan het vandaag hebben over een studiedag, hè, over processie-erfgoed.
Ja, dat klopt, Nele. Ja, we gaan het hebben over de studiedag in Antwerpen. Die vindt plaats op zaterdag 8 oktober. En daar zijn eigenlijk ja, iedereen die betrokken is van ver of dichtbij bij de organisatie van een processie, is daar van harte welkom op die studiedag.
Ja. Hoe is het idee eigenlijk ontstaan om hier een studiedag voor te organiseren? Of is het iets dat jullie misschien al meerdere jaren doen?
Dat komt eigenlijk vanuit een netwerk. Het netwerk heet Hop op handen gedragen, omdat in een processie, ja, het processiebeeld letterlijk op handen gedragen wordt, maar de processie, de traditie, wordt ook figuurlijk op handen gedragen door de mensen. De mensen dragen de processie in hun hart. En in dat netwerk is Parkum partner samen met KADO, KU Leuven en Historisch. En daar proberen we eigenlijk die processieorganisatoren, die processiecomitees samen te brengen in een netwerk, zodat ze elkaar kunnen ondersteunen, helpen, inspireren, om dat processieerfgoed een toekomst te geven. En om de 2 jaar organiseren we ook een studie- en ontmoetingsdag met het netwerk voor die inspiratie, maar ook om elkaar te laten ontmoeten. Is het dus heel belangrijk om ervoor te zorgen dat de processies die kennis kunnen overdragen en samen kunnen aan de toekomst van de processie te werken. Nu, omwille van de gekende reden, de coronapandemie, is de studiedag enkele keer uitgesteld, maar gelukkig kan die toch hopelijk op 8 oktober doorgaan in Antwerpen.
Ja, en wat staat er dan op 8 oktober precies op het programma?
We worden verwelkomd door de bisschop van Antwerpen, door Monseigneur Bonny. Die zal ons ook toespreken en iets vertellen over het belang van processies. Vervolgens wordt de nieuwe inspiratiebrochure voorgesteld. Dat is een brochure die de mensen gratis kunnen downloaden van op de website van Parkum. En waar ze allemaal informatie vinden over hoe ze hun processie toekomst kunnen geven. Hoe ze voor het erfgoed kunnen zorgen. En daarna zijn er ook een aantal praktische workshops. Dus de bedoeling ook dat mensen ook met concrete tips naar huis gaan. Bijvoorbeeld, hoe zorg je voor het onroerend erfgoed, het gebouw verbonden aan je processie? Hoe betrek je jongeren en kinderen? Hoe kan je lokaal samenwerken en op die manier je processie versterken? En ook enkele organisatoren uit Antwerpen komen hun processie voorstellen. Dan gaat het niet enkel over katholieke processies, maar dan komt ook bijvoorbeeld de orthodoxe processie aan bod of katholieke processies van buitenlandse oorsprong. Zo hebben we de Peruviaans-Katholieke Gemeenschap te gast op onze studiedag. In de namiddag zijn er dan bezoeken gepland, onder andere aan de kapel van het Venerabel in de kathedraal van Antwerpen en aan het Sint-Julianus gasthuis, waar er ook een hele mooie tradities zijn rond de pelgrimstafel. Of de mensen kunnen kiezen voor een bezoek aan het MAS, het Museum aan de Stroom, waar ze ook een blik achter de schermen kunnen werpen en kennis maken met het aanwezige processie-erfgoed.
Ja, een gevuld programma als ik het zo hoor.
Klopt. Ja, het wordt een mooie, maar gevulde dag. En ja, op het einde worden we ook nog ontvangen en toegesproken door de schepen in Antwerpen van erfgoed, die ook nog de processiemens een hart onder de riem wil steken en waar ook nog de gelegenheid is om samen een glas te drinken en verder uit te wisselen en kennis te maken.
Ja. Moeten de mensen zich inschrijven als ze op de dag aanwezig willen zijn?
Ja, dat is wel noodzakelijk omwille van organisatorische redenen. En mensen kunnen zich makkelijk inschrijven via onze website www.parkum.be.
Ja, en dan moeten ze zoeken.
Of telefonisch, moest dat niet lukken.
Ja, ja. En de dag zelf heet Op handen gedragen, of dat is de naam van het samenwerkingsverband? Ja.
Dat is de naam van het samenwerkingsverband, maar ook de naam die we aan de dag geven.
Oké, dus daar moeten de mensen naar uitkijken alsof jullie site terechtkomen. En het is dus echt voor iedereen die van dichtbij of van ver betrokken is bij het organiseren van zo'n processie.
Ja, dat klopt. Dus iedereen die betrokken is of het interesse heeft of zo, is hartelijk welkom op die dag.
Oké, mooi. Ja, in de voorbereiding van dit gesprek zag ik ook op jullie website dat er morgen, 17 september, ook een dag is die jullie organiseren, maar dan over iets anders. Het gaat over Sint-Antonius-vieringen.
Ja, dat klopt. De dag vindt plaats in Wolfsdonk, in Aarschot, omdat daar ook een Sint-Antonius-viering plaats heeft elk jaar. De Sint-Antonius-vieringen, die zijn al een keer aan bod gekomen op Radio Maria, maar die zijn nu een stapje verder in hun traject. Namelijk, ze gaan op 15 oktober de aanvraag indienen tot erkenning als immaterieel erfgoed op de inventaris Vlaanderen. Dus we zitten in de laatste rechte lijn richting aanvraag. En in dat proces is het heel belangrijk om toch nog ervoor te zorgen dat alle Sint-Antonius-vieringen of alle mensen die daarbij betrokken zijn hun laatste kans krijgen om input te geven. Dus het dossier wordt voorgesteld, mensen kunnen feedback en suggesties geven voordat we het werkelijk gaan indienen, zodat het ook echt gedragen is door de gemeenschap van Sint-Antonius-vieringen. En tegelijkertijd is er ook een luikje waarbij verschillende vieringen, de viering van Herdersen, de viering van Wolfsdonk en de viering van Edegem, hun praktijk gaan voorstellen en gaan voorstellen hoe ze het aangepakt hebben om hun Sint-Antonius-viering toekomst te geven. Dus mensen kunnen ook van elkaar leren, kunnen uitwisselen, tips en zo. Dus de bedoeling is ook echt om mensen samen te brengen en ervoor te zorgen dat ze elkaar kunnen versterken in dat Sint-Antonius-netwerk. Dus ook daar is iedereen nog welkom. Men kan ook inschrijven via onze website of eventjes vlug naar Parkum bellen en dan wordt jouw inschrijving nog geregistreerd. Ja. Dus dat is, iedereen is zeker nog welkom in Wolfsdonk.
Misschien is het goed om dan toch even het telefoonnummer van Parkum mee te geven als er mensen op dit moment luisteren en jullie willen bereiken voor wat meer informatie, kunnen we dat even vermelden.
Ja. Dat is 016 40 60 73. Dus 016 40 60 73.
Oké. Ja, Julie, dankjewel om ons bekend te maken met deze twee dagen die eraan zitten te komen. De ene is kortbij, de andere nog iets verder af. We gingen jou ook nog even spreken over iets persoonlijk dat je deze zomer hebt mogen beleven. Je hebt een bedevaartstocht gedaan, een pelgrimsroute. Kan je daar kort iets over vertellen?
Ja, zeker. Dat was eigenlijk echt een heel mooie ervaring en zegen om dat te kunnen doen. Om ook even op die manier, op een andere manier van vakantie te genieten. Hè, en een beetje tijd te maken voor stilte en voor gebed. Dus ik heb de Camino Inglés gedaan. Dat is de Engelse pelgrimsroute. Die vertrekt in Ferrol, een havenstad in het noorden van Spanje, waar traditioneel de pelgrims afkomstig uit Engeland en uit Scandinavië hun boot aanmeerden. En dan het laatste stukje richting Santiago de Compostela, namelijk de laatste 112 kilometer te voet aflegde. En die tocht, ik heb die met enkele vriendinnen ondernomen, was eigenlijk heel mooi. Zowel qua natuur, als qua ontmoetingen met de mensen onderweg, als qua gelegenheid om gesprekken aan te gaan, te bidden, te reflecteren. Dus ik ben daar eigenlijk heel dankbaar voor dat ik dat mogen doen. En ik kan het de luisteraars ook echt aanraden om, als het mogelijk is, een keer zo een Compostela-route te doen. Het is een heel fijne ervaring.
Ja. Was het voor jou de eerste keer? Of heb je al vaker een Compostela-route gedaan?
Wel, ik heb ook al een stukje van de Franse route gedaan en van de Portugese route. En tijdens het coronajaar hebben we ervoor gekozen om een stukje van een Compostela-route hier in België in de Ardennen af te leggen. Om niet naar het buitenland te reizen en zo, maar toch een bedevaart te kunnen doen en tijd te maken voor die bedevaart. Wat toch heel belangrijk is in onze drukke samenleving om het af en toe een keer wat stiller te maken en wat tijd te nemen voor gebed en reflectie.
Ja, over drukte gesproken, zo de Franse route is eigenlijk wel een heel populaire en misschien wel de meeste druk bewandelde. Is de Camino Inglés ook zo populair?
Het is iets minder populair, ook iets minder bekend en daarom ook iets minder druk, wat me wel heeft aangesproken. Dus de Franse route is inderdaad vaak erg druk en op de Engelse route kan je nog vaker momenten hebben van wat meer eenzaamheid of je ontmoet wel een of andere pelgrim, maar het is niet voortdurend een stroom van pelgrims. Dat is zeker een voordeel van die route, ook omdat dit jaar heilig jaar in Compostela is. Het heilig jaar werd ook omwille van corona een jaar verlengd. Er waren meer pelgrims die een pelgrimsroute hebben uitgesteld. Dus het was behoorlijk druk daar en daarom was het wel fijn om de Engelse route te kunnen doen.
Dankjewel, Julie, om dit toch even met ons te delen. Wat betreft de dag, de studiedag voor processies op handen gedragen, daarvoor zullen we ook nog een verwijzing zetten op onze website. Het is dadelijk tijd om de laude hier te bidden op de radio, dus we moeten afsluiten. Maar ik wil je bedanken voor jouw korte tussenkomst hier op Radio Maria deze ochtend.
Oké, graag gedaan, Nele. En bedankt voor ons de gelegenheid te geven om dat allemaal even toe te lichten.
Graag gedaan, tot later. Mooie dag.
Thank you. dacht aan mijn begin. In u is er geen einde. U verlaat niet wat uw hand begon.
En alvorens we, beste luisteraars, dadelijk om 8:30 met priester Piet Kapoen de laude bidden hier op Radio Maria, overloop ik nog even met u het programma voor vandaag. Zoals iedere weekdag kan u vanaf 9:00 de Eucharistie volgen. Op vrijdag is dat vanuit Holsbeek. Eucharistie wordt voorgegaan door pastoor Andy Penne. Daarna kan u luisteren naar het programma Catechismus. Vandaag zal priester Pierre-François ons spreken over het geweten. Om 10:30 kan u luisteren naar een nieuwe uitzending van Pelgrim in Eigen Land. Kevin is op weg vanuit Antwerpen naar Moerzeke, naar het heiligdom van priester Poppe. Vandaag kan u luisteren naar de derde aflevering. Om 11:30 is er het Woord Spreekt, meditatie bij het evangelie van de dag door onze programmadirecteur priester Carlo. En dan om 12:00 bidden we het Angelus, gevolgd door het middaggebed en de rozenkrans. En het is vandaag vrijdag. Op vrijdag wordt altijd vanaf 1:00 de kruisweg gebeden. In de namiddag, om 14:45, is er dan een herhaling van Radio Vaticaan van gisteravond. En om 3:00 bidden we zoals iedere dag het uur van barmhartigheid. In de namiddag kan u verder luisteren om 4:10 naar Boekat. Wordt voorgelezen uit een boek. Elke dag om 4:10. Dan bieden we om 5:00 de vespers. En om 5:30 kan u luisteren naar de week van Radio Maria, waarin mijn collega Joris de voorbije week en hoogtepunten bij Radio Maria overloopt. Vanavond om 5:30 is er dan het rozenkransgebed. En om 7:30 kan u luisteren naar het gebed van Sant Egidio. Om 8:15 is er nog de herhaling van het zorgportret, waarbij Joris op bezoek is gegaan bij een woon- en zorgcentrum. En om 9:30 bieden we de complete.
Ik weet dat u bij me bent. Laat mij nooit meer gaan. Als niets is wat het lijkt, blijft u dezelfde. Als ik geen kracht meer heb, word ik gedragen. Gedragen door u. Dat u bij me bent. Om mij heen, laat mij nooit meer gaan. Als niets is wat het lijkt, blijft u dezelfde. Gedragen door uw geest. Als ik geen kracht meer heb, word ik gedragen.